Ik wil proberen ook vanmorgen de draad weer op te pakken in de eerste Johannesbrief. Vanwege dat daar in die brief zo dikwijls gesproken wordt over het uit God geboren zijn. En dus over diegenen die inderdaad deel hebben gekregen aan de dood en opstanding van Christus en daarmee dus aan zijn wedergeboorte. We hebben dan gezien, naar aanleiding van 1 Johannes 3, vers 9, dat de apostel spreekt over de twee verschillende naturen, zo noemen we dat dan maar, de twee verschillende ego's van de gelovigen, waarbij de ene natuurlijk gewoon uit de mens geboren is en die heeft zonde, en indien wij zeggen dat dat niet zo is, zo verleiden wij onszelf en is de waarheid in ons niet, zoals 1 Johannes 1, vers 8 zegt. Maar 1 Johannes 3 vers 9 spreekt over dat andere ego, dat andere identiteit van de gelovigen. En zegt, en ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. En dan wordt er ook verklaard waarom dat is, want zijn zaad blijft in hem. En hij herhaalt het en zegt, hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat spreekt uiteraard niet over de oude mens van de zondaar. Dat kan niet, want het zou in strijd zijn met 1 Johannes 1 vers 8. En het spreekt daarom over de andere kant, namelijk spreekt over het leven wat de gelovige heeft ontvangen door wedergeboorte en ook inderdaad uit God. En dat staat hier dus ook. Want hij is uit God geboren. En in plaats van in ieder die uit God geboren is, zouden we misschien voor de duidelijkheid dan lezen alles wat uit God geboren is. Maar dan is het net of het dingen zijn die uit God geboren zijn. En dat is ook niet helemaal juist natuurlijk. Hè? Het gaat dus wel degelijk over het leven dat uit God geboren is. Dat kan niet zondigen. En het is ook op grond van dat leven dat wij ontvangen hebben, dat we verzoend zijn en verzoend staan voor God. Je moet ons goed bedenken dat wij niet in gemeenschap met de Heer zijn op grond van de oude mens die aan bepaalde voorwaarden voldaan heeft of zoiets, of die goed zijn best doet. Maar in tegendeel, wij zijn met God verzoend omdat God ons ander leven geschonken heeft, namelijk zijn eigen leven. Een leven wat ook niet van God wordt afgesneden en zo aan ons gegeven, maar een leven wat met God verbonden is en blijft, wat niet gedeeld kan worden en waaraan wij deel hebben gekregen. Het is dus niet een leven wat compleet los staat van God, die het aan ons verstrekt heeft, maar het is inderdaad leven wat met hem verbonden blijft. En omdat dat leven wat met God verbonden blijft in ons is, zijn wij verbonden met hem. En ik hoef toch hopelijk niet meer uit te leggen aan de moderne westerse mens dat een verbinding bepaald niet gezien hoeft te kunnen worden of tastbaar hoeft te zijn om te kunnen bestaan. Wij hebben die verbinding met de Heer. En hoewel dat leven inderdaad in ons is, blijft het leven toch met hem verbonden. Op welke manier, doet er helemaal niet toe, want de techniek is voor ons niet van belang. Het gaat erom dat het inderdaad zo is. Wij zijn, zegt Petrus in 2 Petrus 1, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. En de vraag je af hoe die erbij komt, maar dat weten we natuurlijk. Hè. Maar ik bedoel zo, de vraag je af hoe het komt dat Petrus die dingen juist zo mooi kan zeggen. Maar hij zegt het inderdaad volkomen perfect. Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. In wat gangbaarder Nederlands betekent het, wij hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dat is niet helemaal hetzelfde als wij hebben een deel van de goddelijke natuur. Want dat veronderstelt dat het ervan afgezonderd zou zijn. Maar het punt is juist dat het leven wat wij ontvangen hebben, dat is niet van God afgezonderd, het is wel van God afkomstig. Maar daarom niet door God losgelaten. Want die verbinding, die gemeenschap blijft bestaan. Wij hebben dus deel gekregen aan de goddelijke natuur. Het is trouwens hetzelfde als dat wij zeggen, en we zeggen het vaak omdat het veel gebruikelijker jargon is. Het is hetzelfde als dat wij zeggen dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Want God is geest en God is heilig. En Gods geest is dus Gods heilige geest. En dat is wat wij hebben ontvangen. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Kortom, dat nieuwe leven, die goddelijke natuur die wij al hebben ontvangen, heet ook heilige geest. Die termen worden alleen in verschillende schriftgedeelten en in de verschillende verbanden gebruikt, uiteraard. En wat die heilige geest betreft, ik moet u zeggen dat het mij wel, zeker in het verleden, wel problemen opleverde, omdat ik niet kon begrijpen dat er maar één heilige geest is en dat we allemaal de heilige geest hebben ontvangen. Hebben we dan allemaal een stukje van die heilige geest? Zijn er dan meerdere heilige geesten, namelijk die van u en die van mij? Of is er dan toch maar één? En inderdaad, er is er maar één. Dat is namelijk de goddelijke natuur, want die Heilige Geest is uiteraard God. Staat in alle handboeken, heb ik ook niet uitgevonden. Maar staat in de Bijbel in de eerste plaats natuurlijk. Dat bedoel ik in de eerste plaats. Hè. Maar er is niks omstredens aan. Maar wij hebben die geest ontvangen. Dat betekent dat wij daar deel aan hebben gekregen. Die ene geest is in ieder van de gelovigen. Oftewel diezelfde goddelijke natuur is in ieder van die gelovigen. Daarom kan die ook niet zondigen, want die nieuwe natuur is inderdaad Gods natuur en Gods leven. Dat is ook wat hier gezegd wordt in Johannes 3, vers 9. Want er staat, in ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. En later, hij kan niet zondigen. En de eerste zin wordt verklaard met, want zijn zaad blijft in hem. En de tweede zin wordt verklaard met, want hij is uit God geboren. Ik neem gewoon de tijd niet, maar ik zou natuurlijk die twee zinnen onder elkaar moeten zetten. En u zeggen, dit is een synoniem parallelisme. Twee zinnen die volkomen parallel lopen. De eerste zegt, en ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. En zegt daarna, waarom niet? Want zijn zaad blijft in hem. Kortom, tweede zin. Hij die uit God geboren is, dus hij kan niet zondigen. En dan weer de verklaring, want hij is uit God geboren. En de verklaring voor dat iemand die uit God geboren is niet zondigt en ook niet kan zondigen, is dat die natuur die hij ontvangen heeft, die is van God afkomstig. Het is Gods eigen goddelijke natuur en die kan per definitie niet zondigen, want Gods natuur is uiteraard niet antigoddelijk. En dus zondigt hij niet. De ene manier om te zeggen is, hij is uit God geboren. De andere manier om te zeggen is, zijn zaad blijft in hem. Maar dat zaad was goddelijk zaad. En in dat zaad is uiteraard de goddelijke natuur. En als u het niet begrijpt, spreken we eerst over de mens en over de oude schepping. Om te begrijpen dat inderdaad de natuur van de man is in zijn zaad. En dat wat uit hem geboren wordt uiteindelijk, dat heeft wel degelijk de natuur van de verwekker in zich. Of nog anders, met een ander en meer bijbelsbeeld ook. Als je tarwezaad zaait, dan komt dat soms op. Is de bedoeling in elk geval. En daar komt geen gerst uit. En toch staat er in 1 Korinthe 15 dat wat gezaaid wordt is wat anders dan wat eruit komt. Wat staat er? Want het tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven om vrucht te dragen. En dat wat gezaaid wordt, wordt niet levend tenzij het eerst gestorven is. Dat wil zeggen, dat wat uit de grond komt, is wat anders dan wat erin ging. Dat is het verschil. Maar de overeenkomst is, want die is er net zo goed. De overeenkomst is dat het bij de tarwe is. Als je tarwe zaait, komt het tarwe uit. Waarom? Dan staat hij, want zijn zaad blijft in hem. Dat wil zeggen, de eigenschappen van het zaad drukken zich uit in dat wat eruit voortkomt. En de eigenschappen van God drukken zich uit in dat wat eruit voortkomt. Ofwel, de eigenschappen van God drukken zich uit in dat wat wij van God hebben ontvangen. Toch, wat uit God geboren wordt, dat zondigt niet, want God kan niet zondigen. En wat uit God geboren wordt, dat kan dus ook niet zondigen. Waarbij we dienen te bedenken dat die term uit God geboren uiteraard slechts gebruikt wordt, in ieder geval in de Bijbel, voor de wedergeboorte, niet voor de natuurlijke geboorte. Voor de goede orde zeg ik dat maar, omdat natuurlijk toch wij soms de gedachte kunnen hebben van, ja, maar de oude mens die was toch ook uit God. En dat is wel zo, maar op andere wijze en in ieder geval niet uit God geboren, want dat staat nergens. Dat even terzijde. Hoe het ook zij, de natuurlijke mens is een zondaar, want zijn zaad blijft in hem. Dat was zondig zaad, ofwel het zaad van de zondige Adam. Wij hebben dus van nature, door onze geboorte, door onze natuurlijke geboorte, het leven van Adam in zich, zo sterk dat de mens in zijn totaliteit wordt aangeduid met de naam van de allereerste mens uit wie de mensheid is voortgekomen. Adam, dus. Of om het dan nog eens een keer te zeggen, de naam van de eerste mens wordt gestempeld op al zijn afstammelingen, omdat zij het leven en daarmee de kenmerken van Adam in zich hebben. De belangrijkste zijn die van zonde en dood. Er zijn nog een paar natuurlijk, maar daar gaat het nou niet om. Want de naam Adam betekent niet mens, hoewel het dikwijls wel zo vertaald wordt. Niet geheel ten onrechte overigens. Het betekent niet mens, het betekent rood. Dat betekent niet mens, maar het punt is gewoon dat de naam van die eerste mens gebruikt wordt ter aanduiding van al zijn afstammelingen, omdat het gaat om hetzelfde leven. Wij hebben het leven van Adam in zich, in ons, zo sterk Ander voorbeeld, zo sterk dat van Levi gezegd wordt dat hij tienden heeft betaald aan Melchizedek. En dat was niet zo, zeggen wij dan, want het was Abraham en het was zijn overgrootvader, geloof ik, hè? Toch? Even kijken, u kunt het sneller uitrekenen dan ik. Goed, het was zijn overgrootvader die dat deed. Maar het punt is, dat er wordt er ook bij gezegd in Hebreeën 7, meen ik. Want Levi was nog in de lenden van Abraham als hij Melchizedek tegemoet ging. Maar dat wat Abraham zelfs deed, niet alleen zijn natuur en zijn leven, maar zelfs wat Abraham deed, wordt toegeschreven aan zijn nageslacht. Zo sterk is dat. Terwijl wij een mens niet verantwoordelijk houden voor de daden van zijn voorvaderen, gebeurt het in de Bijbel wel, zowel ten kwade als ten goede uiteraard. Nou, hoe dat ook zij, het zaad blijft in ons. Dat wil zeggen, wij houden de eigenschappen van het zaad waaruit wij verwekt zijn. Met het nieuwe mens, de mens die door wedergeboorte tot stand komt, die houdt de eigenschappen van het zaad waaruit hij verwekt is. En dat is in ieder geval goddelijk zaad, want staat er, hij is uit God geboren. Hij zondigt niet, hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. En God kan niet zondigen. En deze goddelijke natuur drukt zich uit in de gelovigen. De gelovige ontvangt door wedergeboren dus een goddelijke natuur, die niet kan zondigen. Daarom staan wij verzoend voor God. Daarom leven wij ook in gemeenschap met God. Het is precies hetzelfde natuurlijk. Want wij zijn in gemeenschap met hem en staan voor hem. Omdat wij zonder zonde zijn. Want wij waarover wij nu spreken, dat wij is inderdaad de aanduiding dan van die nieuwe mens die wij geworden zijn in Christus. Aan de andere kant, en die nieuwe mens is Christus. Maar dat is weer een ander schriftgedeelte waar dat staat. Maar zo is dat natuurlijk. De eigenschappen van het zaad drukken zich uit in dat wat eruit geboren wordt. Wanneer we iets concreter en daarmee tegelijkertijd iets technischer worden, via bijvoorbeeld de apostel Petrus, dan lezen wij daar dat we zijn wedergeboren, niet uit vergankelijk zaad, want dan zouden wij zelf ook vergankelijk geweest zijn. Ik heb het van de week al even aangehaald, hè. 1 Petrus is dat, 1 Petrus 1, vers 23... Gij die wedergeboren zijt, gij die overgeboren zijt, meest letterlijke vertaling, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, vers 23, maar uit onvergankelijk zaad. En dat onvergankelijk zaad is inderdaad het levende, dat wil zeggen eeuwig blijvende, zodat het gaat om eeuwig leven. Het levende, het eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees, want vergankelijk zaad brengt vlees voort. Want door vergankelijk zaad wordt men geboren door de wil des vleeses. Johannes 1, vers 12 en 13 en daar in de buurt. En daarom staat hij met alle vlees, dat als vergankelijk zaad geboren is. Alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mensen, dat wil zeggen alle menselijke heerlijkheid. Alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort of is verdort of het gras wordt verdort. Wat zinvoller is natuurlijk. Het gras wordt verdord en zijn bloem is afgevallen of valt af. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dat is het eeuwig blijvende woord van God waaruit wij zijn wedergeboren uiteraard. Zodat je ook kunt zeggen dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn en daarom goddelijke eigenschappen hebben ontvangen. Aan de andere kant kun je ook de tussenfase nemen en zeggen, God openbaart zich via zijn woord, dat is het zaad waaruit wij verwekt zijn. En dan betekent het dat ons leven, het leven wat wij hebben ontvangen, dezelfde eigenschappen heeft ook als het woord van God. Volg je dat nou nog? Hopelijk, hè? Dat betekent dat ons nieuwe leven dezelfde eigenschappen heeft als het woord van God. En in de praktijk betekent dat nieuwe leven dus ook in de eerste plaats gevoed wordt door ditzelfde woord van God. Ook heel technisch bedoel ik het. Ik bedoel dus inderdaad dat als er sprake is van de communicatie met de Heer, dan gebeurt het ook inderdaad door het woord. Want het woord is niet alleen zaad, het woord is net zo goed brood des levens. Het is datgene waarmee wij voeden in de zin. zin van datgene waarmee wij het leven onderhouden. En ik moet er meteen bij zeggen dat u nou niet meteen bij voedsel moet denken aan groei. Want wij zeggen wel, eet dat maar, want je moet er nog van groeien. Maar dat geldt normaal gesproken voor een mens helemaal niet. De normale positie van de mens is namelijk niet die van kind. Integendeel, de normale positie is die van een volwassen mens. Die niet eet om te groeien, maar die eet om zijn leven in stand te houden. En ons leven blijft in stand en wordt in stand gehouden, inderdaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daaruit is het eeuwig leven verwekt, daardoor. En het is eeuwig omdat het door datzelfde woord staat. Maar door hetzelfde woord ook daadwerkelijk wordt onderhouden. En dat dat zo is, dat volgt niet alleen uit deze redenering die ik u nou voorhoud, want de redenering is altijd gevaarlijk, maar dat is ook in overeenstemming met de expliciete, de duidelijke, directe uitspraken van de schrift waarop wij nog wel terug hopen te komen. Hoe dat ook zij, ik ga terug naar 1 Johannes 3, waar staat, en ieder die uit God geboren is, vers 9, doet de zonde niet. Praktiseert de zonde niet, betekent dat. Want zonde staat in enkelvoud en dus is de aanduiding van de zondige natuur. En als die wat doet, dan produceert hij zonden. Dat wil zeggen, je kunt ook lezen, ieder die uit God geboren is, produceert geen zonden. Dat komt omdat er geen zonde in hem is. Dat kan niet, want in God is geen zonde. En wat uit God geboren is, is de goddelijke natuur uiteraard. Waarna de apostel spreekt, we gaan maar even door om de draad van dit betoog van Johannes ook vast te houden. Waarna de apostel dan spreekt, toch over openbaar worden, over het blijken of verschijnen of gezien worden, of het waarnemen van de kinderen Gods. Want we hebben vastgesteld dat wat uit God geboren is, is geest. En je kunt hooguit het geluid ervan horen, maar je weet niet van waar je komt of waar je heen gaat. Van de wind ook niet, dat kun je niet zien, dat kun je niet waarnemen. Hoort tot de geestelijke en daarmee verborgen dingen. Maar toch is er iets van waar te nemen, namelijk het geluid van die geest of van die wind is te horen. Dat wil zeggen, iets van de uitwerking ervan is wel waar te nemen. Het ding, neem me niet kwalijk, maar ik weet niet hoe ik het anders zeg. Het ding zelf is niet te zien, maar uitwerking ervan is wel te zien. En daar spreekt de apostel hier ook over als hij zegt in vers 10, hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Want de gedachte is namelijk dat in de praktijk slechts twee soorten mensen bestaan. Die hier worden aangeduid als kinderen Gods en kinderen des duivels. Waarbij dus de natuurlijke mens gewoon wordt aangeduid als kinderen des duivels. Al was het maar omdat ze inderdaad de werken des duivels doen. Dat betekent dat ze zondigen in de eerste plaats. En het woord duivel wordt gebruikt en niet het woord Satan. Zodat er wat meer nadruk ligt op het dooreenwerpen van de dingen. Want de werken des duivels zijn volgens het woord zelf het dooreenwerpen van die dingen die normaal gesproken op orde staan. Het door elkaar gooien van de dingen is het werk van de duivel. Moet eens luisteren, wat zou de duivel nou door elkaar gooien, denkt u? De diabolos, hè, in het Grieks, de dooreenwerper. Hij is aan de bal, heet dat, diabolos. Hè, hij gooit alles door elkaar. Wat zou hij nou door elkaar gooien? Ons leven? Het woord van God? Ja, precies. Het woord van God wordt door elkaar gegooid. Dat weten we ook, omdat de eerste keer als hij in de Bijbel optreedt, dan hanteert hij het woord van God. Let wel, hij hanteert. Hij zegt niet, God heeft niet gesproken. Hij zegt niet, ik moet er helemaal niks van hebben. Onzin allemaal. Hij zegt, God heeft gesproken, maar je moet dit omkeren en dat zo zetten en dan daar en dan ligt alles door elkaar. Dat is wat hij doet. De eerste, de belangrijkste zonde is dan ook inderdaad het dooreenwerpen van het woord van God. Er zijn een paar andere woorden voor. Wegverklaren. Het verwarren. Het een eruit nemen en het ander laten staan. Enzovoort. Dat is allemaal dooreenwerpen hoor. Daarom zeg ik altijd, het tekst aan de muur, aan het tegeltje is leuk. Ik heb er ook niks tegen. Maar u bent gewaarschuwd. Teksten staan in de Bijbel. En niet aan de muur geschreven. Je moet ze in principe laten staan waar ze staan. Dus als je aan de muur hangt, zet er dan even bij waar het staat. Nee, niet waar het hangt aan de muur, maar waar staat in de Bijbel. Hè? Dat is een goede gewoonte om het erbij te zetten. Want daar staat het in zijn context en daar ontleent het zijn betekenis aan. Vandaar dat ik ook zoveel mogelijk, liefst, niet alleen nu, maar altijd, me vasthoud aan het betoog van de apostel, van de schrift of van God zelf. In zijn woord. Ik behandel liever niet een onderwerp, zoals ik nu van de volgende week heb aangekondigd. Ik behandel veel liever een schriftgedeelte of een bijbelboek. En niet alleen uit gemakzucht, hoor. Het is gewoon de beste methode. Minste risico om verkeerd te gaan. Nou, gaan we er even aan vast. Er staat hierin zijn de kinderen gods en de kinderen des duivels openbaar. Dubbele punt eigenlijk. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. Wat is dat rechtvaardigheid doen? Noem eens een voorbeeld van de rechtvaardigheid doen. Zullen we de tekst maar gewoon laten staan waar die staat? Die zijn broeder lief heeft, dat is rechtvaardigheid doen. Zijn broeder lief hebben, staat erachter. Dat is in ieder geval wat de apostel kennelijk in gedachten heeft. En dat dienen wij dan ook in gedachten te hebben om het verhaal te volgen. Kijk, rechtvaardigheid doen is zich houden aan Gods wet, Gods recht. Dat is rechtvaardig zijn of rechtvaardigheid doen. En we weten langzamerhand allemaal dat als in de Bijbel zelf de wet gehanteerd wordt en de wet als wet wordt uitgelegd, dan is de eerste wet inderdaad deze. Gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw wezen, ik citeer niet letterlijk, met opzet niet. En het andere gebod daaraan gelijk, dat wil zeggen hetzelfde kan ook in andere woorden gezegd worden. Het andere gebod daaraan gelijk is uw naaste als uzelf. En in het Nieuwe Testament staat daarover dat het liefhebben van de naaste inderdaad de vervulling is van de wet en daarmee van het recht. Dus de rechtvaardigheid doen moet in de eerste plaats uitgelegd worden als het de naaste liefhebben. Dat betekent in de eerste plaats uiteraard God liefhebben. Want dat is degene die ons het meest naast staat, zeker als we wedergeboren zijn. Lijkt me duidelijk. Bovendien, de naaste liefhebben in de zin van God liefhebben ligt natuurlijk zeer voor de hand, omdat het dan zelfs overeenkomt met eer uw vader. Staat er dan ook naast, hè? Goed. Nou, God liefhebben dus en daarvan afgeleid uw naaste liefhebben, maar onze naaste is uiteraard degene die ons het meest na staat. En dat zijn dus, na onze vader is dat dus onze broeder. Als we ons tenminste alleen bezighouden even met de mannelijke begrippen. Met excuses aan mijn moeder dus. Ja. Dus de naaste liefhebben is in de eerste plaats vader liefhebben, maar dat is God, vandaar dat dat hetzelfde is. En in de tweede plaats is het de broeder liefhebben en zo wordt het daadwerkelijk in de schrift ook uitgelegd. Het liefhebben van de naaste bleek voor Israël inderdaad wel degelijk in te houden, want er staat er wel degelijk bij, ook in het Oude Testament, het liefhebben van allen die tot hetzelfde volk, het volk van God in dat geval zelfs, behoorden. En in ons geval betekent het precies hetzelfde, namelijk het liefhebben van allen die tot hetzelfde volk, namelijk het volk van God, behoren. En onze naasten zijn dus inderdaad onze broeders. En zusters, maar ik heb al gezegd, dat laat ik weg, omdat het in de Bijbel dikwijls ook weggelaten wordt. Dus hier staat, en ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En, maar dat is niet iemand anders, en die zijn broeder niet lief heeft. En leest u maar verder, want dit is, er komt nader de explicatie, nader de verklaring, want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. En bij dat elkander lief hebben is uiteraard ingesloten Christus. En alle andere broeders en zusters, allen die tot de gemeente behoren, dat wil zeggen alle leden van datzelfde lichaam. En ik probeer echt niet de Heer naar beneden te halen, maar ik moet toch zeggen dat het hoofd een lid is van het lichaam. En de verkondiging van de beginnen is dus dat wij elkander zouden lief hebben, dat we zouden leven in gemeenschap in de eerste plaats uiteraard met het hoofd, Christus, die daadwerkelijk onze naaste is. En in de tweede plaats natuurlijk, dat we zouden lief hebben allen die datzelfde geloof, een even dierbaar geloof hebben ontvangen. Ik geloof dat dat ook de uitdrukking is van de apostel Petrus. Zodat dat nieuwe leven wat de gelovige ontvangen heeft, in de eerste plaats, maar ik moet ook erbij zeggen, voor zover ik gezien heb, in veruit de eerste plaats, tot uitdrukking komt in dat wij als gelovigen liefde hebben voor elkaar. En ik denk daarbij, terwijl ik het zeg, dat we liefde hebben voor de Heer. Want je hoort daarbij. Het is andersom natuurlijk. We hebben liefde voor de Heer en wij allen horen daarbij. Maar het gaat erom dat we als gemeenschap of gemeente inderdaad elkaar zouden liefhebben, omdat we nou eenmaal één zijn. Niet op dat, maar omdat wij nou eenmaal één zijn. Ook een belangrijk verschil. Dat scheelt één letter en dat scheelt een heleboel. Op dat wil zeggen dat we werken naar een bepaald doel. En om dat wil zeggen dat we werken vanuit een bepaald uitgangspunt. Wij zijn één en daarom is het de bedoeling dat we deze eenheid ook daadwerkelijk beleven en praktiseren. En dus dienovereenkomstig leven. En het opstandingsleven van Christus in de gelovigen komt dus in de eerste plaats openbaar, of wordt in de eerste plaats openbaar, doordat die gelovige andere gelovigen lief heeft. En in de eerste plaats dat hij lief heeft de gelovigen bij uitstek, namelijk onze overste leidsman en voleinder des geloofs, Christus. Ik kan niet nalaten elke keer erbij te zeggen, want ik denk dat ik anders de Heer tekort doe daarin. Maar dat is trouwens hier in dit schriftgedeelte ook, laat ik maar doorlezen, want er staat dus, vers 11, want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben, niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. Maar die broeder, ik heb het van de week al gezegd, broeder Abel, is een beeld van Christus, die door zijn broers naar het vlees, Kaïn, Kanaan, kortom gewoon Israël, gedood werd. Vandaar dan ook dat de schrift op een andere plaats zegt dat het bloed van Abel gewroken zal worden, of geëist zal worden, van de hand van Israël. Waarmee dan in ieder geval waar twee dingen gezegd zijn. Het ene namelijk is dat als Israël verantwoordelijk is voor de dood van Abel, dan is Kaïn een type van Israël. Dat is één. En punt twee, dan is Abel een type van Christus. Het merkwaardig is dat als de apostel hier zegt dat het de bedoeling is, en het eerste verschijnsel is ook van dat wat uit God geboren is, dat wij elkander zouden liefhebben, dat wij de broeders zouden liefhebben, dan wordt meteen Kaïn en Abel als voorbeeld gesteld, zodat het liefhebben van de broeder of de broeders toch in de eerste plaats is het liefhebben van Abel, want dat zouden we moeten doen. En het liefhebben van Abel is uiteraard het liefhebben van Christus, die inderdaad het juiste offer gebracht heeft, het offer naar de wil van God. En die we daarom hier op aarde niet meer kennen. Niet meer zien bedoel ik, hè? Nou goed, daar kom ik nog wel eens op terug. Maar in ieder geval is het zo dat het kenmerk van de gelovigen is dat zij weliswaar door de wereld gehaat worden. Niet dat ze de wereld haten, dat zei ik niet. Dat ze door de wereld gehaat worden. En dat zij de broeders lief hebben. Dat is een dubbele tegenstelling. Hè? Zij worden gehaat van de ene kant en zij hebben lief naar de andere kant. Dat is het kenmerk van de gelovigen. Niks anders. Staat dan dus meteen, in vers 12 staat, niet gelijk Kaïn die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Dus dat haten van de broeders, van een broeder, waar komt dat uit voort? Moet je even goed opletten hoor. Waarom, een vraag niet zomaar aan u, maar een vraag naar aanleiding van het deel wat we lazen. Hè? Dat zijn dus de bekende leesoefeningen. Hè? Waarom sloeg Kaïn Abel dood? Volgens dit schriftgedeelte, ja omdat hij jaloers was, maar volgens dit schriftgedeelte, waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken, zijn eigen werken, boos waren. Waarom haatte hij zijn broer? Omdat zijn eigen werken boos waren. Zie. En als onze werken niet boos zijn, omdat we met God verzoend zijn, omdat we rechtvaardig zijn in hem, omdat we zonder zonde zijn niet kunnen zondigen. Wel, als dat zo is en als dat leven openbaar wordt, dan betekent het dus dat we de broeders lief hebben. Waarbij nog gezegd wordt dat indien iemand zijn broeder vervloekt of uitscheldt of wat dan ook, dan is hij een broedermoordenaar. Men hoeft niet per se iemand met een bijl, maar een bijbelsbeeld te gebruiken dan, dood te slaan om een broedermoordenaar te zijn. Het is gewoon een haat of verwerping van broeders dat uitgelegd wordt als broedermoord, en daar gaat het om. En waar komt het uit voort? Wel, wordt niet veroorzaakt door de broeder. maar het wordt veroorzaakt door de moordenaar zelf. En ik weet wel, dit zijn sterke uitdrukkingen, maar ik weet niet hoe ik het voorzichtiger of zachter zou moeten zeggen. En dan zodanig dat u het nog begrijpt. Maar laat ik dan zo zeggen. Er wordt natuurlijk in het christendom, ik bedoel het werkelijk heel breed. Er wordt in het christendom natuurlijk veel gepraat over wie er wel bij hoort en wie niet. En of wij wel alles kunnen, of nee, beter nog, of wij wel iedereen kunnen toelaten in onze christelijke gemeenschap. Want u begrijpt natuurlijk, nou moet ik even, eigenlijk moet ik nou de Bijbel dicht doen terwijl ik dit zeg. Maar dat durf ik niet eens. Maar, want het is natuurlijk duidelijk, broeders en zusters, dat onze gemeenschappen verontreinigd worden. Goed overheen praten. Dat onze gemeenschappen verontreinigd worden doordat allerlei vreemde figuren die niet leven naar de wil van God zich in ons midden bevinden en daar onze gemeenschap bevlekken. Ik bedoel niet specifiek ons, ik bedoel het als voorbeeld en ik heb al gezegd, ik bedoel het zo breed mogelijk. Dat is een discussie die overal bestaat. Ja, wat me nou weer te binnen schiet, maar... Wat denkt u waaruit de zogenaamde belijdenisgeschriften zijn voortgekomen? En de formulieren en de catechismes. Wat denkt u dat die uit voort zijn gekomen? Wat het doel daarvan is? Om de Bijbel te verklaren. Er was van de week iemand die zei, als er al die geschriften in overeenstemming waren met de Bijbel, waren ze niet nodig. Wat niet helemaal correct is natuurlijk. Maar er zit wel een heel grote kern van waarheid in natuurlijk. Hè? Als het toch hetzelfde is, dan kunnen we net zo goed de Bijbel nemen. Waarom zijn ze dan? Waarom werden die dingen gemaakt? Wel, dat is historisch aantoonbaar. Er zit altijd een geschiedenis aan vast. Iemand of meerdere kwamen op het idee om dat eens vast te stellen, op te schrijven enzovoorts. Waarom deed men dat? Formulieren van enigheid, waar zijn die voor? Om te bepalen wie er wel bij hoort en wie niet. En in ieder geval om te bepalen wie wel bij de eigen gemeenschap behoort en wie daar niet in mag worden toegelaten. En als iemand dus dingen leert die in strijd zijn met een van die geschriften, dan wordt hij uit de bewuste gemeenschap of kerk gezet, wordt hij geëxcommuniceerd. Er zijn voorbeelden genoeg van, daar worden ze ook voor gebruikt, maar daar zijn ze ook voor gemaakt. Allemaal vanuit het principe van, wij kunnen dat niet in ons midden hebben, want wij worden erdoor verontreinigd. En het is zo verschrikkelijk onbijbels. Ja, het is lastig, maar het is verschrikkelijk onbijbels. Want de Bijbel zegt dat wij de broeders zouden liefhebben. En dat we in ieder geval hen die bij ons willen horen. Kijk, als er nou mensen zijn die willen bij ons, willen bij ons horen. En wij zijn kinderen Gods. Wij zijn uit God geboren. Wij leven en denken en zelfs studeren, zal ik dan maar zeggen, in overeenstemming met de wil van God. En er willen mensen bij zijn. Nou, is dat niet geweldig? Hè? Toch? Moet ook naar de oude mens zelfs, naar de nieuwe in de eerste plaats, maar moet zelfs naar de oude mens een bevestiging voor ons zijn. Want het is toch geweldig dat die mensen bij ons willen horen. Toch? En wat gaan we dan doen? En zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet, want wij worden daardoor besmet. Nou, in dat geval mankeert er aan ons wat. Toch? Want wij worden volmaakt gesteld in Christus en door Christus. En wij hebben iemand die de gemeente reinigt. Dus mochten we er al mee besmet worden, dan nog geen malheur, heet zoiets. Hè? Want we hebben een Heer, een hoge priester, een heiland, die inderdaad voor ons zorgt en ons reinigt. En bovendien, als die lui die bij ons willen horen en ons zogezegd verontreinigen, zo dan toch blijkbaar bij ons willen horen, omdat ze interesse hebben voor dezelfde dingen als wij, wel, waar zouden ze dan anders terecht moeten dan bij ons? En als wij ze niet toelaten, waar moeten ze dan heen? Er klopt dus van alles in het verhaal niet. Integendeel, wat van de gelovige verwacht wordt, is inderdaad dat hij de broeders lief heeft. Wij waren, wij waren onrein. Wij waren zondig. Wij hadden de verkeerde gedachten. Wij hebben eertijds gewandeld als de heidenen in naar vleeselijke gedachten. En doende de begeerte van het vlees enzovoorts. Hè? Zo waren wij. En toen zijn er geweest die voor ons de deur van de samenkomst of de kerk of de tent, weet ik veel wat voor een ding het was, hebben opengehouden. Waarbij we werden uitgenodigd om toch vooral met al wat we hadden tot de Heer te gaan, om daar genade, barmhartigheid te vinden, om daar reiniging te vinden, om daar leven te vinden enzovoorts. Nou, als iemand anders dat ook wil en zo bij ons binnenkomt, is dat toch geweldig? En we hebben niet het recht en zeker niet de plicht om daar iets tegenover te stellen. Integendeel, het haten en dus achterstellen en verwijderen, want dat betekent het, van broeders, dat is een volstrekt onbijbelse zaak. Dat is lastig, want het legt een grote verantwoordelijkheid op ons. Het legt ook een zekere druk op ons. Het betekent dat we inderdaad zeer goed moeten weten waarmee wij bezig zijn enzovoorts. Het doet ons onze verantwoordelijkheid voelen enzovoorts. Maar wij hebben die verantwoordelijkheid nou eenmaal om tot ons te nemen, tot ons te trekken zelfs, degene die zwak zijn in het geloof. Want dat is wat de schrift ons leert. En daarom, wij dienen de broeders lief te hebben. Bovendien is het zo dat zo'n uitspraak als dat wij de broeders zouden lief hebben niet in de Bijbel hoeft te staan, als dat niet zo moeilijk was. Want dan ging het vanzelf. Maar het punt is dat die broeders bij ons binnenkomen, wonend in hun oude zondige lichaam, waarvan wij misschien van nature al een afkeer hebben. Nee, wat overdreven gezegd, maar dat zou kunnen. En dat is het probleem. Maar wij dienen daar doorheen te kijken, of we dienen het niet te zien of niet te herkennen, omdat God naar ons ziet en hij erkent onze oude mens niet. En wij komen ook tot hem, gezuurd en al, jazeker, net als de twee gezuurde broden van het eerste, offer van de eerstelingenbroden, hè? Het beeld van de gemeente. Gezuurd en al, met al onze zonden en tekortkomingen. En de Heer rekent ze niet, hij telt ze niet. Er wordt verder niet over gesproken. Je mag ook niet zeggen dat de Heer daar verdriet van heeft of daardoor lijdt of jezelf. Want dat staat niet in de Bijbel. Er wordt niet over gesproken. Het is weg. En op precies dezelfde manier worden wij geacht om te gaan met de broeders. Met onze medebroeders en zusters. Nou kun je nog altijd zeggen, maar zijn het wel broeders of zijn het wel gelovigen? Nou, zolang ze interesse hebben voor het woord van God, moeten we ervan uitgaan dat dat zo is. Want ook dat wordt hier in Johannes, in dezezelfde Johannesbrieven naar voren gebracht. Want het ene kenmerk, laat ik het dan zo zeggen, het ene kenmerk van de gelovigen is dat wat hier genoemd wordt. Namelijk dat de gelovigen de broeders, de andere gelovigen dus lief heeft. Het andere kenmerk wat hier in Johannes, in deze Johannesbrief dus ook speciaal genoemd wordt, is dat de gelovigen, zij die uit God geboren zijn, liefde hebben voor het woord van God. En in de praktijk komt het dus op neer dat wij dus zouden lief hebben de broeders, oftewel wij zouden eenheid oefenen met die broeders. Nou, op basis waarvan zou dat kunnen? Nou, we zouden gezamenlijk een autorally kunnen organiseren of een speurtocht of een... Hè? Denken sommigen. Maar dat is het niet. Integendeel, op basis waarvan zouden wij die gemeenschap kunnen oefenen? Op basis van de gemeenschappelijke liefde voor het woord van God. Want dat zijn de twee kenmerken van gelovigen. Namelijk dat ze elkaar zoeken, dat ze elkaar lief hebben. En dat zij liefde hebben voor het woord van God. Waar vinden zij elkaar dus? Inderdaad, in dat woord van God en daarbuiten niet. Dat is wat hier door Johannes naar voren gebracht wordt. Haat van de wereld. Afgezonderd zijn van de wereld, maar wij weten, vers 14 van 1 Johannes 3, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, en wel in een onvergankelijk leven, een onkwetsbaar leven, een onaantastbaar leven, dus we hoeven nergens bang voor te zijn. Ook niet voor broeders door wie wij ons bedreigd voelen of zoiets. Nee, ja... Ik bedoel het weer helemaal in het algemeen. Ik zou misschien dan, hè, voor sommigen, zou ik bij de diverse kerkgenootschappen langs moeten gaan en bij de diverse gebeurtenissen uit de kerkhistorie om te laten zien hoe het gaat. En dat er altijd angst is en gebrek aan zekerheid in Christus, waardoor men anderen buiten de deur houdt of zet. Dat is uit eigen zwakte. Dan moet men zich beschermen. Dat is een heel eenvoudig menselijk principe. Men moet zich daartegen beschermen. Maar in gemeentelijke omstandigheden kan dat niet, omdat men beschermd wordt inderdaad door de Heer. Maar dan hebben we het uiteraard over de geestelijke dingen. Over dat wat uit God geboren is. Niet over dat wat uit de mens geboren is. Want, dan gaan we weer een stap verder. Want wij hebben weliswaar de broeders lief. Wij hebben namelijk lief dat wat uit God geboren is. Maar dat wil niet zeggen dat wij alle gelovigen zouden moeten lief hebben, ook naar hun oude mensen, naar hun buitenkant. Want daar zegt de schrift wel wat anders over. Dat wil zeggen dat wij in ieder geval elkaar dienen te ontvangen in de naam van de Heer en rondom hem en rondom zijn woord. En uiteraard ook rondom zijn tafel. Die beide betekenissen dus, zowel letterlijk als overdrachtelijk. Maar het wil nog niet zeggen dat we in het dagelijks leven ook alle dingen gemeenschappelijk zouden moeten doen. Want het dagelijks leven is in het algemeen het dagelijks leven van de oude mens. In het zweet uw aanschijns uw brood verdienen, dat is niet de nieuwe mens, dat is de oude mens. De nieuwe mens zweet niet, de oude doet dat. In het zweet uw aanschijns uw brood verdienen, dat hoef je niet met gelovigen samen te doen hoor. Dat is wel mooi als dat kan. Geweldig zelfs. Maar er staat nergens dat dat zou moeten of zoiets. Integendeel. Want daar ontmoeten we elkaar op een heel ander niveau. En op dat niveau zal blijken dat we allemaal zo verschrikkelijk verschillend zijn. Want ik begrijp heus wel dat als u mij alleen zou kennen naar de oude mens, dat u niks met me te maken zou willen hebben. Daar heb ik alle begrip voor. Daar hoeven we dus verder ook niet over te praten. Hè? Nee, andersom praat ik ook maar niet over. Maar dat begrijp je toch ook wel, hè? Goed. Is dat weer opgelost. Daarom lezen we wel in de Bijbel dat bepaalde figuren met elkaar niet omgaan en ook niet met elkaar zouden moeten omgaan. Maar het doet niks af aan de gemeenschap die men in Christus op grond van wedergeboorte wel degelijk heeft. En daarom als we samenkomen in zijn naam, dan dienen alle deuren open te zijn. Omdat de broeders zelf dat zijn. Open namelijk. Omdat de Heer. Neem maar de kleine letters. Omdat de Heer open is. En ons ontvangen heeft in hem. En daarom wordt dat ook verwacht. En mag dat verwacht worden. Van de gelovigen. Degene die net als Christus zelf uit God geboren zijn. Dat is de gedachte. En het kan ook heel goed. Wanneer we samenkomen rondom hem. En rondom zijn woord. Als dat centraal staat als het daarover gaat, en zo hoort het in ons leven te zijn. Maar als dat centraal is, ook in onze gemeenschappelijke omgang, dan hoeft er geen enkel probleem te zijn. En voor de rest weten wij dat bepaalde mensen elkaar nou eenmaal van nature, en dat is dan de oude natuur, niet vertragen. En daar moet je dan wat rekening mee houden. Er zijn heel wat mensen met wie ik wel wil praten, maar alleen over Bijbelse dingen. Toch? Want andere dingen vinden elkaar niet. Praten we zoveel langs elkaar heen, ja. Dat is gewoon zo. Dan kun je mensen ook niet kwalijk nemen. Zij zijn nou eenmaal anders geaard. Nee, daar bedoel ik niet. Bedoel ik niet bijzonders mee. Daar bedoel ik gewoon mee. Gewoon een kwestie van aanleg. Als je naar school gaat, dan schijn je te moeten kiezen tussen. Ook links en rechts, hè? Of zoiets. Maar in ieder geval tussen zogenaamd alfa en beta. Men heeft inmiddels nog een soort uitgevonden. Maar het is altijd zo. Als je de twee hebt, vindt men een derde uit. Nou bedoel ik dat wel dus. Goed. Maar je hebt in principe twee soorten. Alpha en beta. Oftewel de talenkant. En de wiskundekant. Hè? De zogenaamde, hoe noemen ze dat? Exacte vakken heet dat dan. Enzovoort. En in vele gevallen ligt dat zo ver uit elkaar. Dat mensen uit de beide categorieën disciplines elkaar voorkomen misverstaan. Elkaar absoluut niet begrijpen. Omdat ze een totale andere wijze van denken hanteren. Zo zit het nou eenmaal. Daar kun je niks aan doen. Dat is in de eerste plaats aanleg. In de tweede plaats natuurlijk dan nog verder ontwikkeling. Maar in de eerste plaats aanleggen, dan moet je gewoon voor lief nemen. En zo zijn er veel meer dingen waardoor mensen van nature van elkaar verschillen. Maar dat is nou juist weer het punt. De oude wereld is onderworpen aan ontwikkeling. En heb ik van de week gezegd, dat is het belangrijkste kenmerk. Maar dat is een ontwikkeling door verdeeldheid. Vergis je niet, die ontwikkeling van die oude schepping vindt alleen maar plaats door deling. Door veel worden en letterlijk zelfs door verdeeldheid. Maar de nieuwe mens en de nieuwe schepping heeft als kenmerk niet ontwikkeling, maar dat die stabiel is. Dat hij onwankelbaar is, onvergankelijk enzovoorts. Maar inderdaad stabiel. Die staat en blijft staan, daar is verder niks aan de hand. En die blijft dan ook één. Dat is precies hetzelfde. Iets staat en is één, of iets valt en dan is het in stukken. Dat is ongeveer de gedachte. Want we leven in een gevallen wereld die zich ontwikkelt, waar je steeds meer hebt, omdat steeds meer stukken zijn die je kunt tellen. En de stukken liggen steeds meer door elkaar. En de mensen die zich bezighouden met de bestudering van de oude schepping hebben een steeds moeilijke taak, omdat er steeds meer kleinere stukken zijn die steeds meer door elkaar liggen. En vandaag aan de dag leven we in een wereld waar sommige mensen zoveel verstand hebben van een speciaal onderwerp, dat ze van iets anders totaal geen idee hebben en een groot stuk onbenul zijn. Neem me niet kwalijk, maar zo is het nou eenmaal. Ja. Dat is het bekende verhaal, dat weet u toch. Hè? Vroeger, als men vroeger naar school ging, leerde men veel. Dat wil zeggen, overveel leerde men iets, zodat men een brede basis had. En tegenwoordig is het precies andersom. Tegenwoordig leert men alles van weinig, zal ik maar zeggen. En sommigen zeggen zelfs, men leert alles van niks. Want het vakgebied waarin men studeert is zo smal dat het niets meer te maken heeft met de wereld die zich daaromheen bevindt. Enzovoorts. En als je twee verzulke figuren naast elkaar zet, dan zullen ze elkaar absoluut niet begrijpen. En in deze wereld lopen ze naast elkaar, want ze hebben allemaal een titel. En ze worden bij elkaar gezet, want ze hebben allemaal ervoor gestudeerd, enzovoorts. En ze begrijpen elkaar absoluut niet. En zo steekt, dacht ik, ongeveer de wereld in elkaar. En zo ontwikkelt het zich steeds verder. Maar ze worden steeds verder verdeeld. Zie je? Maar in Christus, die één is tot een steeds grotere eenheid. En als u dan zegt, dan is er dus toch ontwikkeling, dan zeg ik, ho ho, de ontwikkeling waarover ik het nu heb, is niet de ontwikkeling van de gelovige individueel, maar is de ontwikkeling, de groei van het lichaam van Christus als zodanig. Zo'n groei wordt in de Bijbel wel degelijk genoemd. De groei van dat ene lichaam, niet de groei van ieder voor zich, maar de groei van één lichaam, van een eenheid waarvan de leden deel uitmaken. Zoiets is er uiteraard wel. En de bedoeling is dat die leden van dat lichaam ook steeds meer die eenheid erkennen en praktiseren, maar in ieder geval daaruit leven. En dat is het doel wat God zich gesteld heeft met de gemeente. En ik hoop daar nog op terug te komen deze week. We hebben nog een paar dagen, dus het kan nog, hè. Goed, ik wou het hier voorlopig bij laten en even doorschakelen naar het volgende hoofdstuk. Dat is 1 Johannes 4, dacht ik. Ik kan natuurlijk best verder gaan met de bespreking van het hoofdstuk, maar dat was nou niet de bedoeling. Dat kunt u trouwens voor uzelf ook doen. Maar ik schakel door naar 1 Johannes 4, waar staat, of moet ik zeggen, waar nog steeds staat. Zo van het onderwerp is eigenlijk niet veranderd. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God en een ieder die lief heeft is uit God geboren. Laat ons, niet laat ons lief hebben, laat ons elkander, dat wil zeggen, laat ons de broeders, onze medegelovigen, laat ons al die anderen die ook uit God zijn, lief hebben. Vers sluit uiteraard aan bij het voorgaande, vers 6, waar staat, wij zijn uit God, en die God kent, hoort ons. Dat wil zeggen, wij zijn uit God, dat geloven wij toch, door iemand die ook uit God is, zal dan ook met ons willen praten, naar ons willen luisteren, die hoort ons. En andersom, degene die uit God niet is, hoort ons niet. En daar ga ik altijd maar vanuit, als er mensen in onze gemeenschappen komen die niet uit God zijn, dan zullen ze ongetwijfeld vanzelf wegblijven, want die willen toch niet naar ons luisteren. Dat verdwijnt vanzelf. Nou ja, vanzelf. Maar inderdaad, ja, die hoef je er niet uit te zetten. Die gaan vanzelf al weg. Die nemen daartoe zelf het initiatief op. Zo is dat nou eenmaal. Nou, in ieder geval staat het hier. Wij zijn uit God en die God kent, hoort ons. En die uit God niet is, hoort ons niet. En hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der waring. Dat we voor onszelf dus zeker zijn van onze positie, dan herkennen wij een andere gelovige of ongelovige aan de wijze waarop wij met hen kunnen spreken. Kunnen wij met hen spreken over de Heer, over God dus, want we zijn uit God. Kunnen we met hen spreken over God en over Christus? En blijft dat zo, dan zijn zij ook uit God. Misschien zijn ze zwakker in het geloof dan wij, dat zou dus kunnen, maar ze zijn uit God en dus hebben wij hen lief en kunnen met hen inderdaad van gedachten wisselen en gemeenschap oefenen. En indien zij niet uit God zijn, dan zullen ze inderdaad niet luisteren. Dat wil zeggen, kunnen we met mensen niet praten over de dingen van de Heer, dan heeft het geen zin om over iets anders te praten of wat dan ook, want dan zijn zij kennelijk niet uit God. Nou kan het natuurlijk zijn dat het wel degelijk wedergeboren mensen zijn, maar dan zijn ze zo vreselijk dat ze met de buitenkant alleen maar met u praten en naar hun menselijke gedachten, maar het heeft geen zin om daarmee te praten blijven. Het is precies hetzelfde verhaal. En verder is het uiteraard niet aan ons om uit te maken of iemand al of niet wedergeboren is. Maar we kunnen wel uit de gemeenschappelijke interesse voor de geestelijke dingen, voor het woord van God, besluiten of concluderen dat iemand wedergeboren is. Is die interesse er niet, dan weten wij dat wij te maken hebben met de oude mens. Maar dat kan zijn de oude mens van de gelovigen, maar dat weten wij niet. Begrijpt u? Uit gebrek aan interesse voor het woord van God kun je niet besluiten dat iemand dus niet wedergeboren is. Je kunt er alleen uit besluiten dat degene met wie je praat, of degene die je hoort praten, is in ieder geval die oude mens. En vandaar dat de interesse voor het woord van God onder gelovigen natuurlijk ook altijd schommelt. Hè? Maar als die interesse er is, dan is dat uiteraard op grond van geloof. Want iemand die niet gelooft of niet geloven wil, die is allergisch voor het woord van God. Die is niet neutraal, die is allergisch ervoor. Ja, nee, dat betekent, of laat ik het anders zeggen, dat bedoel ik mee dat hij zal afwijzend zal reageren, obstinaat zal worden. Of nog anders gezegd, maar dan gebruik ik maar een voorbeeld. Als je vandaag de dag een christelijke school hebt in Nederland, dan mag je daar lesgeven uit de Koran en uit allerlei Oosterse filosofieën, maar je mag niet de Bijbel open doen. Nou, dat is niet overal zo, maar waar dat gebeurt, waar dat zo is, weet je waarom het niet mag. Men is er allergisch voor, men wil niet geloven, daar weet ik veel waarom niet, maar men wil niet geloven, dus mag die Bijbel niet open. Je kunt met heel wat mensen praten over geestelijke of godsdienstige zaken, met allerlei filosofieën kun je aan de orde stellen, maar zodra de Bijbel open gaat, dan is het van, oh, doe die Bijbel maar weg, enzovoorts. Zo gaat dat. Als je nog eens Jehovah's getuige aan de deur krijgt, kan ik u dat advies ook geven. Niet het boekje, maar de Bijbel. En in de regel zijn ze dan zo weg. En daar hoeft u zich niet, rouwig om te zijn op zich. Want als dat zo is en ze zijn zo weg, betekent dat ze daar dus geen interesse in hebben. Maar dat geldt niet alleen voor Jehovah's getuigen, maar dat geldt voor allen die u aan de deur of op straat of waar dan ook een of andere godsdienst of zelfs geloof willen aansmeren. Dan doet de Bijbel open en ze zijn zo weg. Dat betekent dat ze niet wedergeboren zijn en u niet werkelijk iets te bieden hebben en dat het dus tijdverspilling is om ernaar te luisteren, tenzij u dat u geïnteresseerd bent in een discussie, kan niet schelen waarover. Die mensen hebben natuurlijk ook, maar die vind je hoofdzakelijk in de politiek. Nou, dat weer even terzijde, hè? Nee, of het is of de prijs van de patat, of zo, dat doen ze in de Tweede Kamer, dat is de regering die dat doet. De belangrijke zaken, die bespreken wij wel. Sprak hij arrogant. He? Goed. Vers 7 dus. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. Laat ons elkander lief hebben en in samenhang met het voorgaande vers, laat ons naar elkander luisteren wanneer het tenminste gesproken wordt over het woord van God. Nog een keer vers 6. Wij zijn uit God, die God kent hoort ons en die uit God niet is, die hoort ons niet. En conclusie, hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. En het punt is uiteraard, en ik heb het van de week al eerder gezegd, als wij ons bezighouden met de geestelijke dingen, de dingen van de Heer, dan kan dat eigenlijk alleen op basis van dat woord van God. En op het moment dat wij onze eigen gedachten laten gaan en redeneren en zeggen van ja, maar zus en zo en dan dit en dan daaruit en dan is het toch zo dat. En op dat moment lopen wij het grootste gevaar onze eigen lijn en gedachtegang te leggen als een soort matrijs te leggen, als een soort filter te leggen over de Bijbel. Het is de grootste fout die gemaakt wordt. Ik moet u eerlijk zeggen, ja, hoe moet ik het nou netjes zeggen? Toen ik actief, niet boeken, maar de Bijbel begon te bestuderen, althans dat ik er interesse voor kreeg voor wat er werkelijk stond, niet voor wat men mij gezegd had of wat ik thuis geleerd had, maar echt voor de Bijbel, toen was dat omdat iemand, wiens naam wij nu dus niet zullen noemen, maar omdat iemand die dacht, hé, dat is een van Jacob ten Haneveld, die zal ik eens pakken. Dus die man die begon tegen me aan te praten van, het is toch zo dat, ja, je weet wie het was, hè? Ja, maar die man die begon tegen me aan te praten en die zei, het is toch zo dat dat er staat in de Bijbel. En dan zei ik, ja, geloof het wel. Dat werd mij gevaarlijk, want wist ik niet zoveel van, maar want ik hoorde het wel en ik liet het me thuis netjes vertellen. Dat doe je als kind nou eenmaal zo, hè? Als net kind, ik ben altijd een heel net kind geweest. Nee, ik kon het niet onder de mensen krijgen, maar het was wel zo. Nou goed, dat doet het nou niet. Maar in ieder geval, ik heb altijd wel netjes geluisterd. En, maar toen begon iemand rechtstreeks tegen mij te praten. Niet aan te vallen, maar te praten. Dus het is toch zo dat, dan zeg ik, ja, dat is zo. En er staat toch ook dat en dat. Ja, dat is zo. Dan moet het toch ook zijn dat, ja, inderdaad. En als dat zo is, dan volgt toch ook uit dat, en in Handelingen, en daar ging het over. En dan is het toch zo dat, ja, ja, inderdaad. En toen ik één keer hem flink had meegekomen, was ze zeiden, maar als dat zo is, waarom dan zus en zus en zo? En toen zat ik in de boot, toen moest ik zeggen, ja, dat weet ik niet. Nou, waarom zeg je dan wel dat? En, nou, toen zat ik dus in het schip. Hè? In de Wieringermeer was dat, en toen zat ik in het schip. En toen moest ik weten hoe het kwam, hoe het dan zat. Weet je? En wat dan blijkt, wat dan uiteindelijk, het gaat niet om welke gedachtegang dat nou weer is, dat doet helemaal niks te zaken. Maar het gaat om, waar zit dan de fout? Hoe kom je op zo'n verkeerd punt terecht? Hoe kom je bij een conclusie die zo duidelijk in strijd is met wat de Bijbel concreet leert? Nou, dat is heel gemakkelijk. Daar kom je bij door eigen denken en door eigen conclusies trekken en lijnen doortrekken enzovoorts. Dan zeg ik niet dat je geen conclusies mag trekken, dat moet je namelijk wel. Je moet namelijk schrift met schrift vergelijken. Maar de conclusie die je trekt uit de vergelijking van twee schriftplaatsen, die conclusie moet je ook vergelijken met de schrift. En als je tot een conclusie komt die je verder nergens kan terugvinden, dan moet je die conclusie maar laten liggen en zeggen, nou, het lijkt me dat ik dit moet concluderen, maar ik kan het in de schrift niet bevestigd vinden, dus zal ik wel de verkeerde conclusie getrokken hebben. En waarom niet? Want ons intellect en ons verstand is ook niet volmaakt. En soms is het erg nuttig, ik weet het zeker hoor, soms is het ook erg nuttig om een poos rond te lopen met een gedachte die hardnekkig je blijft aankleven, maar waarvan je weet van ja, maar ik kan het niet bijbels goed motiveren. Waar staat dat nou? Sommigen van u weten het wel, als u mijn verhaal begint te vertellen op die manier, van dit en dan toch dat en dat, dan zeg ik altijd meteen, geef me één tekst. Dat is te weinig, je moet er twee, maar geef me één tekst. Waar staat dat dan? Die conclusie die je trekt, waar vind je die nog meer? Of eventueel, waar vind je die dan geïllustreerd? Dat moet je hebben. Als je dat niet doet, ben je bezig je eigen gedachtenpatroon te leggen over de Bijbel heen. En in de meeste gevallen, veruit de meeste gevallen, schieten onze gedachten en onze redeneringen tekort. Want dat hebben wij niet. Wij hebben niet voldoende daarboven zitten, zal ik maar zeggen. Ik bedoel dus, we hebben niet voldoende, nee, niet voldoende intellect of hoe heet zoiets, om combinaties te kunnen maken. En gewoonlijk ontbreekt het ons aan voldoende feiten, gewoon schriftkennis, gewoon feitenkennis uit de schrift, om gerechtigd te zijn om conclusies te trekken. Als je twee teksten hebt en je trekt daaruit je conclusie, dan is dat leuk gedaan, maar er staan duizenden teksten in de Bijbel, die zouden één voor één gecontroleerd moeten worden of het wel waar is, of het wel klopt. Eigenlijk. En hoe meer men van de schrift weet, en vooral ook hoe meer men parate kennis heeft van de schrift, hoe makkelijker het is om een goede conclusie te trekken. En dan nog moet men altijd bereid zijn, en ik sta tegen de spiegel, al die woorden die ik spreek, die ketsen hier weer terug naar me toe, ik hoor zo continu, hè. Ik zeg ze dus tegen mezelf ook, we moeten nog altijd bereid zijn om ook die dingen die we met de grootste stelligheid beweren, om die alsnog te toetsen aan het woord van God. En ik meen dat, want dat moeten we altijd. Je moet nooit, laat ik dat er nog eens bij zeggen, je moet ook nooit, tegen mij ook niet, je moet nooit zeggen, die zegt of die zegt. Daar heb je niks mee te maken wat een ander zegt. Ik weet wel wat anderen zeggen. Ik ben ook wel geïnteresseerd in wat anderen zeggen. Maar in onze discussie is het zinloos om te zeggen, die zegt of die zegt of die zegt. Want dat is een menselijke gedachtegang. Die zegt en die zegt en die zegt. Menselijke wijsheid. Hè? Menselijke wijsheid. Jammer, ik had er natuurlijk rekening mee moeten houden. Maar menselijke wijsheid is altijd die van... die heeft gezegd en die heeft gezegd en die heeft gezegd. Wie was het ook weer? Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar nee, ik bedoel gewoon dat hoe wetenschappelijker een boek is of claimt te zijn, hoe meer voetnoten eronder staan en hoe langer de literatuurlijst achterin. En ik heb boeken doorgeworsteld waar niks anders in staat als die zegt en hij heeft gezegd en zus heeft gezegd, toen was ik aan het en toen wist ik nog niet wat de schrijver nou geloofde. Want dat zei hij niet, hij zal wel wijzer wezen trouwens, want dan hangen ze hem aan op. Maar daar hebben we niks aan. Wat wij nodig hebben is de methode van Billy Graham, denk ik altijd. Hè? Waar hij mee beroemd geworden is. Hè? De schrift zegt... Die stond er altijd zo. De schrift zegt... Ja. En daar gaat het om. Daar moet je dat concluderen. En als u denkt dat ik minachting heb voor anderen die wat zeggen, dan vergist u zich. Want daar heb ik me nou juist wel in verdiept. Maar dat zal ik u niet vertellen... Heel enkele keer noem ik natuurlijk wel eens een naam, omdat er bepaalde boeken natuurlijk ook nog in omloop zijn, die ik ook van harte wil aanbevelen, omdat ik ook niet graag de enige ben die wat vertel enzovoort. Maar ik hoef u niet verantwoording af te leggen waar ik het vandaan heb. Ik moet u laten zien dat het uit de Bijbel komt. En van wie ik het heb, dat doet niks ter zake. Ja, door mij moet ik natuurlijk nooit vertellen. Dat mag ik eigenlijk niet vertellen. Moet ik eigenlijk niet vertellen. Maar als ik voor u sta, dan sta ik hier alleen met een Bijbel en daar staat het allemaal in. Dan moet ik het uithalen. En als ik thuis ben, dan zit ik het liefst... zit ik het liefst tussen die boeken die mijn vrienden zijn. Die mij gewezen hebben en nog doen op het woord. Maar aan die namen heb ik niks... Of er maar één naam is waardoor we moeten zalig worden. We hebben geen minachting voor andere gelovigen. Maar we hebben een hoogachting voor het woord van God. En dus vertel mij niet die heeft gezegd of die heeft gezegd. Ik heb respect voor iedereen. Voor ieder van u. Ik heb respect voor de grootste dwaalleraar als hij misleid is. Dat meen ik echt. Ik heb groot respect voor mensen die hun leven gegeven hebben, besteed hebben aan de bestudering van het woord van God. En mijns inziens toch tot de verkeerde conclusies gekomen zijn. En als u zegt, ik ben het niet met jou eens, Ab, dan heb ik groot respect dat u dat durft te zeggen. Want u hoeft het met mij niet eens te zijn. Dat meen ik eerlijk. Ik heb dus een broeder gekend die de meeste van u ook kennen. Die zei, Ab, wat ik in jou zo waardeer is dat je me nooit zegt wat ik doen moet. En hij zei het terwijl hij al 100 kilometer naast me had gezeten in de auto zonder de veiligheidsgordel om. Ik zal iemand niet zeggen dat hij de veiligheidsgordel moet omdoen. Ik zal ook niet zeggen hoe hij de Heer moet dienen. Ik zal hem zelf niet zeggen wat er in de... wat hij moet geloven omdat ik denk dat het in de Bijbel staat. Integendeel. Als mensen mij zo in het verleden behandeld zouden hebben... dan zou ik hier nu niet voor u staan. Dat ik een machine geworden zijn... die napraat van die heeft gezegd en die heeft gezegd en die heeft gezegd. Maar waar ik dankbaar voor ben... is dat de gelovige de vrijheid heeft ontvangen... van God ook... om de meest vreemde dwaalleren te bestuderen. Dat heb ik ook gedaan. Maar dan wel vergelijken blijven met de schrift. En dan wel zoeken waar dan de verbinding zit. Waarom we het niet begrijpen. En eventueel waarom dan... En niet meer tot die conclusie komen. Waarom dan bepaalde dingen die ons geleerd zijn niet waar zijn. Zo moet dat gebeuren. In vrijheid. Er was een zuster, nou, dat mag ik misschien niet vertellen, maar een zuster die zei tegen mij, Ab, ik ga nu een jaar weg, dus je zult me een jaar niet zien. Ik ga me nou een jaar lang bezighouden met de bestudering van de Hebreeuwse symboliek. Ik vind het doodjammer, want daar heb ik ook al een jaar aan besteed, en nog wel langer. En ik heb er niet veel aan gehad. Nou, wel iets, tuurlijk wel. Maar ik weet waarheen het leidt. Ik vind het jammer, heb ik gezegd ook. Maar denk u dat ik iemand zou zeggen, dat moet je niet doen? Wel nee, ik ben blij dat ik het heb mogen doen en nu weet wat ik weet. En dat niemand geweest die gezegd heeft, ab, dat mag niet, of ab, dat is occult, of ab, dat leidt niet, dat is het werk van de duivel, of wat dan ook, of dat is kabbalistisch, of weet je veel wat. En dat geldt voor nog een heleboel andere leerstellingen en stromingen meer. Want misschien hebben wij ongelijk, misschien is ons wat ontgaan. En als we liefde hebben voor het woord en voor de Heer, dan laat de Heer ons niet los. Maar die Heer geeft ons precies diezelfde vrijheid om alle dingen te onderzoeken en het goede te behouden. Dat is wat ik u ook geef, uiteraard. Maar ik claim dat u mij dat ook geeft. Dat geven we elkaar, want daartoe zijn wij geroepen. Om in vrijheid onze eigen conclusies te trekken en te geloven wat wij willen met één beperking. En die beperking is onderworpenheid aan de Heer en zijn woord. En als we zo zijn, als we die gezindheid hebben, want dat is een kwestie van gezindheid, hè, dan laat de Heer ons weliswaar een boel ruimte. Maar de Heer zal ons te zijner tijd, wanneer dat nodig is, ook inderdaad het antwoord geven op de vraag die wij misschien hem al jaren gesteld hebben. Maar dit antwoord geeft hij niet zomaar. Hij laat ons eerst en onze gang gaan, opdat de vraag geïntensiveerd zou worden, dat de vraag uitdrukkelijk op ons zou rusten. En wanneer dan dat antwoord komt, dan zeggen we, gelukkig, we danken de Heer, we weten nu hoe het zit. Zie? En zo zijn er heel wat wegen. Ja, ik bedoel het ook niet arrogant, maar broer, gewoon als waarschuwing. Hè. Er zijn zoveel wegen en methoden ook om met de schriften om te gaan. Die zijn allemaal al gepraktiseerd, hoor. U zult verbaasd staan wat de methodieken men ontwikkeld heeft om met de Bijbel om te gaan. En als je ze kent, dan herken je ze ook. En als je ze herkent en weet waartoe ze leiden, schrik je ook. En dan zou je mensen, je broeders en zusters die je lief hebt, ook wel tegen willen houden. En dan hoop je dat mensen niet een bepaalde weg gaan enzovoort, omdat je weet waar die weg toe leidt. En als ze erop gaan, hoop je en weet je dat ze van die weg ook behouden terug zullen komen. En in mijn geval bid ik dan dat ze zullen terugkomen van die weg zoals ik er ook van teruggekomen ben. Wijzer geworden. Maar het goede behouden hebbende. Want dat is de weg die een gelovige gaat. Dat is niet het smal weggetje van hier moet je binnen blijven, want dat is de wet. Dat is de weg van de wet. En dan mag je niks onderzoeken om je rechtuit van gij zult niet dit en gij zult wel dat. Maar wij zijn tot die vrijheid geroepen. En die vrijheid worden wij geacht te gebruiken tot eer van de Heer uiteraard. En bij al onze dienst aan de Heer is het van geen enkel belang wat een ander gezegd heeft. Je moet naar elkaar luisteren natuurlijk. God geeft leraren. Maar je moet zeggen, de Bijbel zegt. En ook niet, ik denk of zo. Want ook als ik zeg, de Bijbel zegt, dan hoort u te begrijpen dat ik denk dat de Bijbel dat zegt. Ja, omdat ik meen dat daar gelezen hebben. Natuurlijk, als ik dat vertel, geef ik mijn lezing, zo heet dat. He. Zoals ik het heb zien staan en zo hou ik het u voor. En ik verklaar u eventueel waarom ik dat zo heb zien staan en waarom ik dat inderdaad voor de juiste lezing houd enzovoorts. Maar het blijft altijd, de Bijbel zegt. Ik moet u zeggen, natuurlijk, iemand die geïnteresseerd is in het schrift is geneigd allerlei onderwerpen te willen horen. Hoe is het met dit? Hoe is het met dat? Hoe is het met zus? En hoe is het met zo? Eigenlijk zeg ik, maar het is moeilijk, maar eigenlijk zou je die vragen nooit mogen stellen. Eigenlijk moet je gewoon zeggen, en ik doe dat ook het liefst, dat weet u wel, waar zijn we gebleven? Waar waren we ook weer? Bij welk vers? Hoe was het ook weer? Hoe zijn we erbij gekomen en hoe gaat het nu verder? Dat is namelijk liefde voor het woord van God. En dat is de enige weg om tot opbouw van geestelijk leven te komen. Het is dus ook de enige weg om te komen tot kennis van Hem. Het is de enige weg waardoor Christus gestalte in ons krijgt. Niet door ons gefilosofeerd over de Bijbel, maar gewoon door de gedachten van de Heer te volgen. Daarom vinden we in de Bijbel niet een opsomming van feiten en voorwaarden die we moeten kennen en waaraan we moeten voldoen. Daarom vinden we een openbaring van Gods wegen over bepaalde zaken via een lijn die de Heer zelf heeft uitgezet. En de lijn van ons onderwerp zou de lijn van de schrift zelf moeten zijn. En zulke Bijbelstudie is de enige echte Bijbelstudie. Ik heb het van de week leren gezegd, maar dat is het. vers voor vers, woord voor woord. Eventueel als je de betekenis van een woord niet kent, dan zoek je op waar het voorkomt en je vergelijkt de schriftplaatsen, zo goed en zo kwaad als je dat kunt. In het begin kun je dat helemaal niet, maar dat moet je aldoende leren. En dan gewoon, als je het meent te weten, of niet, maar in ieder geval als je dan niet meer verder kunt, ga je weer gewoon verder met het vers waarmee je bezig was. En je pakt de draad weer op en zo ga je er doorheen. Ook niet zo smalletjes, volgende vers, volgende vers, volgende vers, maar breed. En dan steeds één versje opschuiven. En elke keer weer kijken of het klopt en of het met elkaar in overeenstemming is. Dat is liefde voor het woord. En dan moet je je eigen filosofie, je eigen gedachten buiten laten. Want je wordt geacht de gedachtegang, de manier van redeneren van de Heer over te nemen. En daar zit het werkelijke probleem. Ik heb het later die broeder niet meer verteld. Ik heb er niet meer de gelegenheid toe gehad. Weet u wel, die broeder die zei, het is toch zo dat. En dan zei ik, ja, en dan is het toch zo dat, ja, enzovoorts. Want ik heb toen, en ook de jaren erop, niet meteen begrepen waar nou eigenlijk de fout zat. Hoe het nou kon dat je verkeerd uitkwam. Maar achteraf weet ik het. Omdat er geredeneerd wordt. Omdat mensen hun eigen gedachten ontwikkelen en een conclusie trekken uit hun eigen gedachten. En uiteindelijk dus met een verhaal komen wat je in de Bijbel totaal niet kunt terugvinden. En als het een beetje wil, zegt men dan nog, want dat gebeurt ook nog. Maar het is dan die conclusie die wij getrokken hebben, komt toch uit de Bijbel. Ja, ja, ze zijn met 2, 3, 4, 5, nou misschien 10 of misschien 50 teksten begonnen. En hebben daarop gebouwd, zelf redeneren. En nadat men 50 conclusies getrokken heeft, zo op elkaar gestapeld, meent men dat de uitkomst inderdaad Bijbels verantwoord is. Nou, dat geloof je toch zelf niet, hè? Maar dat is de fout die gemaakt wordt. Ik overdrijf het nu wat. Maar zo extreem komt het echt voor. En dat mogen wij niet, wij behouden ons aan de schrift. Nou, dat is de vraag. Wie is uit God? Waarom herkennen we iemand die uit God geboren is? Volgens de schriften. Gewoon volgens de schriften. Waarom herkennen we hem? Aan zijn liefde voor de broeders en aan zijn liefde voor het woord van God. Hetgeen eigenlijk hetzelfde is. Want die liefde is eigenlijk de liefde voor Christus die de broeder is en die bovendien het woord van God is. Want daarom afgeleid dus, daarom verder uitgewerkt in deze wereld, hier beneden nog, is het dus liefde voor de broeders en liefde voor het woord van God. Daarom geliefden, 4 vers 7, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. Oftewel, God is liefde, maar dat staat ergens anders. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. De liefde voor de gelovigen is bewijs van de goddelijke natuur in die gelovigen. En dan staat er vers 8, en die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. En dan wordt over die liefde doorgegaan, en het niet zomaar als feit, maar vooral wordt vers 9 dan genoemd, ook als voorbeeld voor ons uiteraard, waar staat, hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren zoon gezond heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Die liefde God heeft ons getrokken in Christus en door Christus tot God. En zo zouden wij via de liefde voor onze broeders en zusters, zal ik dan maar zeggen, maar via de liefde voor onze medegelovigen, tot elkaar komen en elkaar vinden in Christus en daarmee in het woord. Dat is de gedachtegang. En als je dan een heel concrete antwoord wil hebben op de vraag, maar hoe weet ik nou of iemand wedergeboren is? Nou, hij is wedergeboren als hij gelooft dat Jezus is de Christus. Want er staat er, 5 vers 1. 1 Johannes 5 vers 1. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, dat Jezus is degene die in het Oude Testament als de Christus wordt aangekondigd, die is uit God geboren. En ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. En dan is het verhaal weer rond, namelijk. Men gelooft dat Jezus is de Christus. En als men dat gelooft, of hem gelooft, dan heeft men hem aangenomen. Dat wil zeggen dat men hem kent. Ik haal dus de woorden nu uit Johannes 1, dat weet u toch, hè, vers 12. Hè? Ieder die hem gelooft, heeft hem aangenomen, kent hem en heeft dus gemeenschap met hem. En dus is er sprake van liefde. En vervolgens is het dan ook dat de gelovigen elkaar lief hebben. Het is precies dezelfde gedachtegang hier in 1 Johannes 5 vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, is uit God geboren. En ieder die lief heeft degene die geboren heeft, of die voortgebracht heeft, betekent het dus, hè, degene die verwekt of geboren heeft. Iedereen lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Oftewel, nog een keer, degene die God lief heeft, want God is degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit God geboren zijn. Dat kan niet missen. Vandaar dat Johannes dan ook die uitspraken doet van, dat als we God lief hebben, we hebben elkaar lief. En als we elkaar niet lief hebben als gelovigen, hebben we kennelijk God ook niet lief. Omdat het dezelfde natuur is. Omdat het hetzelfde leven is waarover gesproken wordt. Maar het is een eenheid op basis van God zelf die ons het leven gegeven heeft. Vers 2 zegt dan, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Wanneer wij God lief hebben en zijn geboden, maar het is uiteraard gewoon zijn woord, zijn geboden bewaren. Geboden wil zeggen dat wat geboden werd. Het gebodene. Maar het gebodene is niet alleen wet in de zin van gebod en verbod. Maar dat wat geboden is, is in de algemene betekenis dat wat gegeven werd. Maar meer speciaal het woord wat gegeven werd. Het gebodene is in de eerste plaats dat wat als woord gegeven werd. Vandaar dat er ook niet staat zijn wet. Die heeft ook lief zijn wet, maar die heeft lief zijn geboden. Oftewel, die bewaart zijn geboden. Dat wil zeggen, die bewaart de woorden Gods. Nou, daar gaat het om. En die combinatie, die is onvergankelijk en onverbrekelijk. Dat is waar het om gaat. Liefde voor God. Liefde voor degene die uit God geboren zijn en dus liefde voor het woord van God. Want God is woord en het woord is God. Dat is waarin we elkaar ontmoeten. En wij moeten leren te doen wat God zelf doet. Namelijk, wij moeten leren voorbij te zien aan de oude mens en aan de tekortkomingen. Maar ook aan het onbegrip soms van die oude mens. Het onvermogen gewoon van die oude mens. En we dienen elkaar te ontmoeten in Christus. Daar gaat het om. Dat kost moeite, dat weet ik. Maar dat mag van de gelovigen verwacht worden. Omdat de gelovige elke dag verwacht van de Heer dat die hetzelfde doet. Namelijk dat die Heer ons niet ziet op, zoals wij hier op aarde van nature zijn. Maar dat de Heer ons ziet zoals wij zijn. Niet door geboorte, maar door wedergeboorte. En zo dienen wij elkaar te zien. En dat is het probleem, het enige echte probleem en de strijd die de gelovige heeft. Dat hij voorbij zou zien aan de oude mens. En om het dan nog iets moeilijker te maken. Vervolgens zegt de schrift, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Nee, dat zou je gedacht zijn. Want dat vlees en bloed waar wij zoveel moeite mee hebben, dat wordt inderdaad gecontroleerd, van nature althans, door Satan. En daarom is het de strijd tegen de overheden, machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. En dat maakt de strijd natuurlijk op zich niet eenvoudiger. Het wordt veel intensiever. Maar aan de andere kant, het schriftgedeelte wat zegt dat de strijd niet is tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Datzelfde schriftgedeelte zegt dat wij een wapenrusting hebben ontvangen die deze strijd gemakkelijk aan kan. En zodat wij daarin de overwinning hebben. Dus als ik nu sta te vertellen met de Bijbel in de hand, zal ik maar zeggen dat we elkaar zouden lief hebben. En dat we in die strijd ook de overwinning zouden hebben. En dat we zelfs de wereld zouden overwinnen. Dat is vers 4 van 1 Johannes 5. Daar kom ik dan vanavond weer op terug. Als ik dat zeg, dan zeg ik, noem het niet alleen maar een uiteindelijk ideaal wat hier niet bereikbaar is, maar waar we ons wel op richten. Nee, ik noem iets wat hier wel degelijk bereikbaar is. Omdat het uitwerking is van iets wat al tot stand gekomen is. De eenheid van de gelovigen door het woord in Christus. En daaruit leven wij en wij worden geacht niet die eenheid tot stand te brengen of op te bouwen. Maar we worden geacht die eenheid te bewaren. Dat kan alleen als hij er eerst is. Nou, je hebt de tijd om daar een paar uur vandaag over na te denken voordat we daar vanavond weer over verder zullen gaan. We zullen eerst de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor dat geweldige voorrecht dat we met u verzoend zijn door de dood en opstanding van onze heiland, die als uw woord, uw openbaring tot ons gekomen is. En we danken u dat we door dat woord, door hem, tot u mochten naderen en kunnen naderen. We danken u, Vader, dat we mogen leven in gemeenschap met u en dat we ook deze bijeenkomst mochten beginnen met die grote woorden uit Romeinen 8, vers 31. We danken u, Vader, dat niets ons kan scheiden van uw liefde en van de gemeenschap met u. We danken u, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan en mogen leren voorbij te zien aan die dingen die u overwonnen hebt. Wij danken u dat u de wereld en daarmee het vlees overwonnen hebt, zodat ook wij slechts hoeven te rekenen met die nieuwe mens, met dat wat u ons in Christus geschonken hebt. Dat we mogen rekenen met die onuitsprekelijke gaven die we van u mochten ontvangen, op grond van uw genade en uw liefde. Wij danken u, Vader, dat we ons daarin ook dagelijks mogen verblijden. Dat onze grote troost is onder alle omstandigheden. Dat wij het voorwerp zijn geworden van uw liefde. En dat u ons gebracht hebt in gemeenschap met u en daarmee in gemeenschap met elkaar. Zodat wij mogen leven vanuit die gemeenschap. En mogen weten dat we met elkaar in u verbonden zijn en blijven. En dat we die gemeenschap ook mogen oefenen door ons bezig te houden met uw woord. Zodat we de wereld vergeten en slechts uitzien op die nieuwe schepping die in de toekomst zal geopenbaard worden. Wij danken u, Vader, voor dat grote voorrecht dat we als uw geliefde kinderen mogen leven in deze wereld. Amen.